I would say that at the time of the Revolution, he was considered an absolute hero.
Ja, het was een klein beetje het Wilde Westen. Smokkelhandel was de norm eigenlijk op deze eilanden.
De Graaf was just another thief and slave trader.
Als bezoeker van Sint Eustatius schrik je bijna als je hier aankomt. Er staan zoveel monumenten en ruïnes op dit eiland. Ik sta op dit moment in de benedenstad van Oranjestad. En daar zijn ze echt overal, tegen de klif overwoekerd door planten en in de branding waar de Stasiaanse kinderen spelen. Al eeuwen verweren de brokstukken zich hier tegen de almaar beukende golven. De Gouden Rots, de Golden Rock, zo luidt de bijnaam van dit verstilde historische eiland. Wat is er gebeurd dat deze verlaten plek die naam kreeg? Ik loop langs de klif omhoog, via het B-pad naar de bovenstad. Daar vind ik Fort Oranje. Het eiland lijkt te slapen, maar bovenop dit fort wappert de Nederlandse vlag nog altijd. En kanonnen wijzen er naar de zee. 16 november 1776. Voor de kust van Sint Eustatius lag een schip met een onbekende vlag. Er klonken schoten ter begroeting. En de commandant van Fort Oranje herkende de vlag niet en hij twijfelde. Het was een schip van Amerikaanse opstandelingen, de Andrew Doria. Beantwoord de saluutschoten, beval Johannes de Graaf, de kersverse gouverneur van het eiland. Het nieuws ging als een lopend vuurtje de wereld over. De Republiek erkent Amerika en de Graaf was in één klap wereldberoemd. In plaketten op Fort Oranje herinnert nog aan deze first salute. Met niet de minste ondertekenaar.
In commemoration of the salute to the flag of the United States fired in this fort on 16th November 1776 by order of Johannes de Graaf, governor of St. Eustatius.
Gay Soetekau leest de plaquette voor die de Amerikaanse president Franklin D. Roosevelt hier achterliet in 1939. Gay is een geboren Amerikaanse, maar ze woont al jarenlang op Stacia. Ze is een voorzitter van de SeaCar, het archeologisch centrum op het eiland, en ze leidt iedereen die het maar wil rond. Het Nederlandse eiland en de First Salute zijn cruciaal, zegt Soetekau. Voor het eerst erkende een buitenlandse mogendheid, Nederland in dit geval, de Verenigde Staten. Voor de Amerikanen was de Graaf een absolute held.
At the time of the Revolution, he was considered an absolute hero.
Amerika had zich net onafhankelijk verklaard van de Britten. En alles wat ze nodig hadden voor een revolutie was hier op Sint Eustatius te koop. Molassen voor drank, Europese goederen, maar ook wapens en buskruit. Nederland was neutraal en Sint Eustatius een vrijhaven. Iedereen deed hier zaken, ook als landen met elkaar in oorlog waren. En dat maakte de eilandelite schat en schatrijk. Hoog op Fort Oranje staat Walter Hellebrand. Hij is een geboren Stasiaan, historicus en hoofdmonumentenzorg op het eiland. Hellebrand schetst hoe Sint Eustatius er eind 18e eeuw bij lag.
Druk, 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 druk. Overbevolkt. Er wonen meer dan 10.000 mensen op het eiland. En dat zijn er nu ongeveer 3.500. Dus dan kan je wel een beetje voorstellen hoe druk het was. En hier beneden ligt de benedenstad. Een smalle strook strand. Tussen de zee aan de ene kant en de klif waar de rest van de stad op ligt aan de andere kant. En die hele smalle strook was volgebouwd. Elke vierkante millimeter in gebruik. Met pakhuizen, woonhuizen, kroegen, herbergen, hoerententen, smitsers, zeilmakerijen, opslagplaatsen, winkels, van de suikerbakkerijen. Elke vierkante millimeter benut. De Fransen kwamen hier om Engelse spullen te kopen. De Engelsen kwamen hier om Spaanse spullen te kopen. De Spanjaarden om al die andere spullen te kopen. Ik heb twee keer een verschillende vergelijking gelezen. Iemand die zei het was de supermarkt van het Caribisch gebied. En wat meer recenter zei iemand, Station was gewoon de Amazon.com van de 18e eeuw. Je kon hier alles krijgen.
Fatsoenlijke lieden hebben de huizen van binnen met Engels papier behangen. En de meeste ornamenten bestaan in houten stoelen die uit Engeland en Noord-Amerika komen. Grote spiegels. Onder deze spiegels staan mahonietafels, waarop een hele glaswinkel te vinden is. Zijnde waarlijk alles van het fraaiste kristalglas dat ik ooit tevoren zag. Extra grote overdekte bokalen, die wel 6 flessen nat houden. En alles zeer fraai geslepen. Dito andere glazen, kandelaars, tafels, buffetten, commodes. Alles is hier van massief mahonie.
Europeanen verbazen zich over de waanzinnige rijkdom op het eiland. Dat blijkt uit verschillende bronnen uit de late 18e eeuw. Een brief van een handelaar, Zimmerman genaamd, geeft een zeer gedetailleerd beeld van het leven op Stacia toen.
De mensen hier zijn alle zeer goed en gul. Men loopt ongegeneerd bij de vrienden in huis en vindt er altoos drank in overvloed. Men neemt al wat men wil en gaat weer weg of zegt ik blijf eten. Dit wordt alles voor wel en goed aangenomen. Als er partijen gegeven worden, zijn die veel briljanter dan in Europa. Er wordt niets ontzien. Een schildpad. Madeira-wijn wordt hier als water gedronken. Men vindt hier ook de beste Europese wijnen in alle kelders. Men kan hier op een verschrikkelijke wijze drinken. Ik gebruik uit voorzorg veel water onder mijn wijn.
Smokkelhandel was de norm eigenlijk op deze eilanden. En als je daartoe de mogelijkheid zag om van het handelen iets in je eigen zakken te stoppen, dan deed iedereen dat ook.
Wat deed een gouverneur in die tijd?
Ja, nou in het Engels zou ik heel makkelijk kunnen zeggen, what does a governor do? He governs. Ja, hij was het hoofd van het bestuur, dus hij had allerlei bestuurlijke taken. Hij moest ook voor zorgen dat orde gehandhaafd werd. Dat de belastingen geïnd werden. Een beetje hetzelfde als wat een burgemeester doet, zou je kunnen zeggen. Maar daarnaast was Johannes de Graaf ook zelf een lid van de gevestigde rijke elite van het eiland. Dus hij had zelf ook verschillende plantages. Hij was de rijkste man van het eiland. Toen hij overleed had hij zo'n 140 slaven. Waarmee hij samen met een andere man de grootste slaveneigenaar van het eiland was. Die andere was een heiliger. Mensen die bekend zijn met Sint Maarten zou die naam niet onbekend zijn. Daarnaast was hij zelf ook handelaar, dus hij voerde ook in en uit.
Wat weten we wat voor man het was?
Het is altijd een beetje speculeren, maar dat hij een arrogante man was, dat is natuurlijk ook heel makkelijk. Hè? Als je de rijkste en machtigste persoon op het eiland bent, dan glij je snel naar arrogantie toe. Een kortaffe man, die altijd vond dat hij gelijk had, dat hoort bij die arrogantie.
Aldus Walter Hellebrand. De graaf was dus eigenaar van meerdere plantages. En in het centrum van Oranjestad had hij ook een groot huis. Op het vlakke deel verderop op het eiland, tussen de twee vulkanische bergen, lagen de plantages. Op de meeste werd suiker verbouwd. Een van de plantagehuizen van de graaf staat er nog. Het is een vervallen ruïne naast het vliegveld. Ik bezoek het met Gay Soetekau.
This is Concordia, which was his country home. And as you can see, it was a two-story structure that was quite large and it was made of stone.
Dit was zijn buitenhuis, vertelt Soetekau. Je kunt zien dat het een groot gebouw was, van steen, met 2 etages en een mooie grote trap die naar boven leidt. Misschien gebruikte hij de begane grond als kantoor. Het was een plantage waar slaven werkten. Archeologen hebben uitgebreid onderzoek gedaan en ze vonden hier onder andere een complete suikermolen. Gedurende zijn leven wist de graaf steeds meer plantages in handen te krijgen. En sommige kocht hij gewoon, maar andere, daar had hij ook een heel interessante methode voor. Hij nam de schulden van overleden plantage-eigenaren over en dan zorgde de graaf verder voor de weduwe en sprak daarbij af dat de plantage aan het eind van haar leven van hem werd. We gaan de ruïne in.
So you can you see there's not much left. But here you see the JDG, Johannes de Graaf. But you see there's been a fire in here, which is not as often happens, particularly with deserted buildings. But you see that there was a door there, a window there. It's really quite a large house.
Ja, het is een vrij groot huis. Het is wel natuurlijk veel verbouwd in de loop der tijd. Maar de contouren ervan staan nog en weggepleisterd. Er is een brand geweest, het ziet er niet heel vrij meer uit. Maar boven de deur hebben ze uitgespaard gelaten de initialen van Johannes de Graaf. En wat kunnen we daar lezen? 1771.
1771.
Ja, precies, ik zie het.
So prior to the first salute.
The evening program at this stage on Photo Rani opposite Charlie Swiss will consist, of course, of cultural dances, poem, and skits depicting the cultural life on Stasia on this day, which is Emancipation Day, July the 1st.
July was the day when the joyous news was told to the people young and old. Oh, happy, happy July day. Glad I live to see that day. Oh, happy, happy July day. We are free today. Oh, happy, happy July day. Glad I live to see that day. Oh, happy, happy July day. We are free today.
Eén keer per jaar vieren de Stasianen de saluutschoten aan Amerika. Op 16 november, Stasia Day. En één keer per jaar vieren ze de afschaffing van de slavernij. Op 1 juli, Emancipation Day. En op die dag ben ik erbij. Er is een kleine protestmars voor meer autonomie. En enorme luidsprekers op pick-up trucks rijden voorbij. Maar welke feestdag is eigenlijk belangrijker voor de eilanders? De First Salute of het einde van de slavernij?
Emancipation Day should be a more celebrated day for... That's a day that we are being freed from slavery.
The 1st of July is more important for me, not Stasia Day. And July, the 1st, was when the slave was set free.
1 juli, Emancipation Day, is de grote dag voor de eilanders. En Johannes de Graaf, dat hij een belangrijke man was, is duidelijk. En iedereen weet ook dat er een school naar hem vernoemd is. Maar hoe het nou precies zat...
He dealt with a lot of illegal stuff with trade, etc. And to think on a path with slavery, he owned slaves.
Hij was een boef en een van de grootste slaveneigenaren van het eiland, zegt de rondleidster van het Historisch Museum Misha Spenner. Naar verhalen over hoe hij zijn slaven behandelde, zoekt ze nog.
I am still doing research on that. I believe that he treated the slaves no less, that they just know that they were his slave and they were his master. That's the way I look at it.
Op zoek naar de slavengeschiedenis op Stasia ontmoet ik Joshua Spenner, het kritische geweten van het eiland. Waar de meeste eilanders methodisten, Zevende-Das Adventisten of katholiek zijn, verraden zijn lange grijze dreads een andere sympathie. Het is alsof het zo moet zijn. Aan de rand van Oranjestad, tegenover de enorme Zevende-Daskerk, ligt zijn Congo Preserve. Een ruim wild begroeid oord waar Spenner een camping van wil maken. Hij verbouwt er groenten en fruit en hoopt zo ooit zelfvoorzienend te worden en echt helemaal geen slaaf meer te zijn van wat voor systeem dan ook.
I run here so I take my power from solar and wind. Electric power. They got my little wind generator there and then the flat roof in the back there is all solar panels.
Joshua Spenner haalt de energie hier van de zon en de wind. En er groeit hier van alles op de Congo Preserve. Ananassen, talloze mango-soorten en groenten. Volgens de lokale overlevering stond op deze plek ooit een dorp van vrije slaven, zo vertelt Spenner, als we hebben plaatsgenomen onder het afdak, midden op het terrein.
In de 1700s, on the front part of the land there, there was a village of free black people.
In de 18e eeuw kwam hier op Sint Eustatius een schip vol slaven aan, zonder eigenaar. De mensen aan boord sloten een deal met de koloniale overheid, waardoor ze hier vrij konden wonen en werken. Dit verhaal over de vrije slaven uit Congo, zoals het hier wordt genoemd, haalde de Stasiaanse geschiedenisboeken lang niet. Het werd op het eiland van generatie op generatie doorgegeven, zegt Spenner. Datzelfde gebeurde ook met de ware aard van gouverneur de Graaf. Daarover wordt volgens hem op school nog steeds gezwegen.
The man was portrayed as a hero in your school book. De Graaf was just another thief and slave trader.
Voor Spenner was de Graaf dus bovenal een dief en een slavendrijver. Een man zonder principes, waarvoor gouverneur zijn slechts een bijzaak was.
His main business was buying and selling slaves. Thank you.
Handelaar Zimmerman getuigt in een brief uit 1792 hoeveel slaven er op Sint Eustatius leefden en hoe ze werden behandeld.
Ik rekene 20 negers tegens 1 blanke. Men beukt dat geslacht hier als de stokvis in Europa. Men klopt en slaat den hele dag. In den beginne had ik machtig veel medelijden met die arme slaven. Maar ik zie helaas, zodra ze merken dat men hen ontziet, is er niets van gedaan te krijgen en houden ze ons voor de gek. Goddank, ik heb een brave jongen die mij op de ogen dient en een ongemeen goed hart heeft. Dus behoeft ik geen beul te wezen. Ik heb hem beloofd hem te zullen kopen en hem mee naar Europa te nemen als ik over 5 of 6 jaar misschien daarheen zal gaan. Toen ik hem dat beloofde, viel hij op zijn knieën, greep mij om het lijf en bad mij om Gods wil het toch te willen doen. Daarbij voegde hij voor mij in den dood te willen gaan. 'S Nachts slaapt hij op de grond, op een Spaans matje onder mijn hangmat.
This rock, of only 6 miles in length and 3 in breadth, has done England more harm than all the arms of her most potent enemies, and alone supported the infamous rebellion.
De Britten zinden op wraak. Admiraal George Rodney beloofde het dievennest Sint Eustatius met de grond gelijk te maken. Deze rots heeft Engeland meer schade toegebracht dan alle wapens van zijn grootste vijanden. Het heeft een schandalige opstand gesteund.
When I leave the island of St. Eustatius, it will be as barren a rock as the day it erupted from the sea. Instead of one of the greatest emporiums on earth, it will be a mere desert and known only by report.
Als ik klaar ben met Stacia, zei Rodney, zal het een kale rot zijn. Een van de grootste warenhuizen ter wereld zal desolaat eindigen. En zo geschiedde, want in 1781 viel hij aan. Walter Hellebrand.
Nou, op een gegeven moment werden de Britten inderdaad te bond. En in 1781 hebben ze de Republiek der Verenigde Nederlanden de oorlog verklaard. Dat was de 4e Engelse oorlog die het einde zou betekenen van Nederland als wereldmogendheid.
Was dat ook het einde van Stacia?
Een van de eerste dingen die de Engelse regering deed was hun admiraal Rodney erop uitsturen om het eiland Sint Eustatius uit te schakelen. Dus dat kwam hij ook doen. In 1781 kwam hij op Sint Eustatius aan met een grote vloot.
Hoeveel schepen? Ik bedoel, zag het echt zwart van de schepen?
Ja, er zijn afbeeldingen van. En inderdaad, waar ik nu sta, mijn hele blikveld, als je gewoon recht voor je uitkijkt, zou gevuld zijn met Britse schepen. En diezelfde Johannes de Graaf was nog steeds gouverneur. Die kon met geen mogelijkheid die overmacht tegenhouden. Dus hij en zijn bestuur hebben inderdaad de overgavepapieren getekend.
De prijs voor de lucratieve handel en de erkenning van Amerika was hoog. Slaven, koopwaar, paarden, vee en zelfs huisraad. Admiral Rodney plunderde alles wat de graaf en alle andere handelaren op het eiland hadden verdiend. De gouverneur was geschokt.
Het was als een droom. Ik vroeg de Britse commandant James Cockburn of het echt oorlog was tussen Holland en Engeland. Hij antwoordde, yes sir, en ik heb de verklaring op zak. 54.654 peso's aan goud, zilver en munten hebben ze van me afgenomen. Het is per rijtuig onder gewapende escorten naar het hoofdkwartier getransporteerd.
De Britten namen de graaf mee naar Engeland. En daarna mocht hij snel terug naar Sint Eustatius. Daar zag hij hoe het eiland al snel weer in Nederlandse handen kwam. Maar gouverneur werd hij niet meer. Als vrijhaven kende Sint Eustatius nog jaren van economische voorspoed. Maar ook steeds meer andere landen stonden vrije handel toe. Ook ik moet Stacia helaas verlaten en keer terug naar Nederland, waar het koud is en regent, alsof het zo moet zijn. In de Amsterdamse grachtengordel tref ik historicus Victor Enthoven, docent mondiale geschiedenis aan de Vrije Universiteit. Hij onderzocht de internationale handel van en naar Stacia. We hebben afgesproken op de Keizersgracht, waar John Adams, de eerste ambassadeur van de Verenigde Staten, korte tijd woonde.
We hebben hier afgesproken omdat u wat wilt doen over Sint Eustatius en de Verenigde Staten van Amerika. En John Adams was de eerste ambassadeur van de Verenigde Staten in Nederland. En de aanleiding was min of meer Sint Eustatius.
Ah, en waarom was Sint Eustatius dan zo de aanleiding?
De opstandelingen die waren naarstig op zoek naar oorlogsmaterieel en geld. En dat dachten ze in Amsterdam te kunnen krijgen. En dat is ook uiteindelijk gelukt. De Amerikaanse opstandelingen keken voor een deel, haalden hun inspiratie ook voor een deel uit de Nederlandse opstand. Aan de andere kant waren de Amerikanen voor de Nederlandse patriotten ook weer een inspiratie. Een voorbeeld in de verte. En je ziet dus dat idee van burgerlijke vrijheid, dus in plaats van een onderdaan ben je vrij burger, dat idee zowel in Nederland, in de Republiek, als in Noord-Amerika elkaar verbond. Kijk je naar handeldrijven. De Amerikanen hadden natuurlijk altijd het juk gehad van de actes van navigatie. Terwijl Nederland had de ideologie van vrijhandel. Dus ook in dat opzicht vonden ze elkaar wel. En zie je dus ook wel dat er relatief veel Amerikanen tijdens hun strijd in de Republiek kwamen. Dat was eigenlijk een constant komen en gaan van allerlei Amerikanen. Nou ja, en John Adams was daar dan één van.
Ja, hij is nooit op Stacia geweest, hè, volgens mij, John Adams.
Nee, maar de post ging wel via Sint Eustatius.
De post van John Adams ging van dit huis dus over...
Ja, dat is niet helemaal waar, omdat dat kon tot februari 1781. Zijn voorgangers, want er waren voor hem ook wel een aantal Amerikanen in de Republiek. En die maakten consequent gebruik van Sint Eustatius. Voor de Amerikanen was Sint Eustatius het postadres. Rond 1779 en in 1780 kwamen er ongeveer 3000 schepen per jaar op Sint Eustatius aan. En dat is evenveel als dat er in Amsterdam aankwamen. De schepen in het Caribisch waren veel kleiner. Maar laat ik zeggen, het aantal schepen was min of meer gelijk. En het was op dat moment echt een komen en gaan van schepen. Bij 3000 schepen per jaar kwamen er dus gemiddeld 10 schepen per dag ankerden in de haven van Sint Eustatius.
Hoe neutraal ben je als je wapens verhandelt?
Zaken zijn zaken. Dus dat mag gewoon. Dat mag gewoon. En in dit geval werden er wapens vanuit de Republiek verscheept naar een ander Nederlands grondgebied, namelijk Sint Eustatius.
De rol van Sint Eustatius in de Amerikaanse onafhankelijkheidsstrijd was cruciaal. Maar van de saluutschoten van Johannes de Graaf is Eindhoven een stuk minder onder de indruk.
Een volstrekt non-event.
Echt waar?
Ja, omdat Sint Eustatius is een vrijhaven. En dat betekent dat elk schip, ongeacht de vlag die in de mast hangt, wordt begroet. Ook al zou er een schip zijn geweest met een tafellaken in de mast, dan zou dat ook zijn begroet. Het heeft verder ook geen diplomatieke gevolgen gehad. De graaf werd wel even ter verantwoording geroepen, maar uiteindelijk is het met een sisser afgelopen, want het stelde niks voor, omdat elk schip was welkom op Sint Eustatius.
Oké, vanuit die optiek misschien wel, maar het is natuurlijk later zelfs al in die tijd, vrij breed uitgemeten in de pers dat dit gebeurde. En had dat niet gevolgen?
Alleen symbolische waarde. Meer niet.
Misschien kunnen we voorzichtig concluderen dat Johannes de Graaf geen held was. Hij was eerder onderdeel van Amerikaanse propaganda. Slavenhandelaar, een slimme zakenman, dat was hij zeker. Maar hoe liep het met hem af?
He had a grandson and a son who both had a very bad drinking problem.
De zoon en de kleinzoon van de graaf plonken vooral uit in drinken en gokken, vertelt Kees Soetkouw. Zijn zoon werd in Nederland van de universiteit getrapt. En alles wat de graaf verdiend had, smeten zijn zonen op Stacia over de balk met hun losbandige levensstijl. Behalve de First Salute heeft de graaf dus vooral lege flessen nagelaten.
So his name is not remembered well, except that he was the governor during the time of the First Salute.
Maar veel belangrijker is de vraag hoe het Stacia verging na de Amerikaanse onafhankelijkheid.
Je zou kunnen zeggen dat die heel erg sterke groei van de economie van Sint-Eustatius eigenlijk op een soort zeepbel rustte. Want vanaf 1720 groeide de economie van Sint-Eustatius snel, omdat toen inderdaad het neutrale eiland handelaars van overal aantrok. Bovendien was het een belastingvrij eiland. En toen kreeg je 1776 dat de Amerikanen zichzelf onafhankelijk verklaarden. En die Amerikanen die waren dus 100% afhankelijk van dit kleine eilandje. En toen ging de grafiek van de economische groei van Sint-Eustatius bijna met een hoek van 90 graden de lucht in. Maar rustend op die zeepbel van die Amerikanen die Station nodig hadden. Nou, op een gegeven moment hadden de Amerikanen gewonnen. Er werd vrede gesloten met Engeland. En langzamerhand begon de rest van de wereld de Verenigde Staten van Amerika ook te erkennen als land. Er kwam rust in dat nieuwe land. Wat betekende dat ze hun eigen netwerken konden ontwikkelen. Hun eigen handel konden uitbouwen. Ze hadden Sint-Eustatius niet meer nodig. Ze voeren langs Sint-Eustatius heen. Dus die hele tussenhandel waar het eiland op dreef, die zeepbel, die spatte uit elkaar. Dus dan zou je kunnen denken, dan gaat de grafiek terug naar de plek waar die opgaande lijn was voordat die zeepbel begon. Alleen was inmiddels het geopolitieke landschap veranderd. De Vierde Engelse Oorlog had ervoor gezorgd dat Nederland niet meer een wereldmogendheid was van hetzelfde formaat als daarvoor. En de Amerikanen hadden Sint-Eustatius niet meer nodig. Dus toen vanaf zeg maar 1795 begon de neergang van Sint-Eustatius en die ging heel erg snel. Ik zeg altijd om aan te geven hoe snel dat ging, die hele bloei en ondergang. In het Engels, from boomtown to ghost town in one generation.
En wie bleef er toen achter hier op het eiland?
De handelaren die waren de eerste om te vertrekken. Veel van die handelaren die hadden ook helemaal niets met welk Europees gezag ook te maken. Want het eiland trok ook veel avonturiers aan. Het was eigenlijk een beetje zoals Sint Maarten in de recente jaren. If you want to make a quick buck, go to Stacia. Toen, want dat is nu meer Sint Maarten geworden. Nou ja, toen die quick buck er niet meer was, gingen ze gewoon allemaal weg. Die Amerikanen, die Britten, de Fransen, de Italianen, de Zweden, de Nooren, ga ze maar door. Die erachter bleven, dat waren de oude grondbezittende families. Zoals de Graafs, de Heiligers, de Mussenden, de Wind, de Veer, met hun slaven. Maar op een gegeven moment, die mensen waren een bepaalde status en inkomen gewend. En dat luxe leven dat ze gewend waren, dat kon niet meer op Sint-Eustatius. Want het eiland zakte echt af naar diepe armoede. Dus die vertrokken ook. Die gingen vooral naar St. Thomas, St. Croix, dat zijn de Amerikaanse Virgin Islands. En of naar Curaçao, of vooral Noord-Amerika, of naar Guyana of Suriname.
Uiteindelijk woonden er op Stacia bijna alleen nog maar nazaten van slaven. Onder hen de familie van Joshua Spener. Die zegt dat de bevolking nog altijd zucht onder het juk van het verleden.
It shows you the colonial hangover that my people have in their mind still.
Wij waren slaven, zegt Rastafari. En dat wij de first salute aan Amerika nog altijd vieren is een koloniale kater. Het heeft niets te maken met ons Stacianen die hier achterbleven. De saluutschoten waren eerder een deal tussen twee koloniale mogendheden, waar de Stasiaanse slaaf niets mee van doen had.
Well, this was a something absolute between two colonial masters. It had absolutely nothing to do with Stasia people.
Yeah.